Prins Bernhard Junior werd eind 2017 voorpagina nieuws. Hij bleek honderden panden te bezitten in Amsterdam en het niet zo nauw te nemen met de regels voor verhuur. De mediastorm die opleidde is nog altijd niet gaan liggen. Journalisten Michiel Cousie en Maarten van Dun raakten geïntrigeerd door de prins, die een volle neef is van Willem-Alexander. Hun boek, Zakenprins, is een onthullend portret van Bernhard Junior. Een oranje telg die op zijn zakelijke avonturen de moraliteit soms uit het oog verliest. Redacteur Haaien Koningsveld gaat met Michiel en Maarten in gesprek, waarbij Maarten inbelt vanuit Australië. Welkom bij de Bezige Bij podcast.
Ja, dit is wel grappig om weer eventjes zo over Bernhard na te denken. En, ik zal niet zeggen dat het is alsof je weer een oude vriend ziet, want zo voelt het niet.
Nou ja, en dat vind ik wel mooi, dat wat ons heeft, althans mij en volgens mij jou ook, Maarten, wat we toch wel mee hebben gekregen in het project. Hij is gaandeweg wel steeds interessanter geworden, hè, vind ik. Toen we aan het boek begonnen, of toen we hierover spraken, hadden we nog wel eens wat twijfels. Hè, want hij is natuurlijk een vastgoedman en pandjes en wat valt daar dan nog over te schrijven. Maar gaandeweg ontdek je dat dat er zoveel kanten aan deze man zitten. En niet alleen in wat hij doet, maar ook in wat hij is. Hè. Dat je ook aan hem inderdaad zijn discussie over de rol van het Koninklijk Huis en de maatschappelijke rol van de elite. En ook van de economische elite. Er zitten zoveel aspecten aan dit onderwerp. En dat vind ik toch wel heel interessant. En dat heb ik gaandeweg het schrijven van dit boek wel ontdekt.
Ja, ik moet ook ineens denken aan een gesprek dat ik met iemand had die ietsje jonger is dan ik. En we hadden het een beetje zo over loopbaankeuzes en wat wil je nu in het leven. Hij zei dat dat toch wel het pad van het zakelijke succes, dat trok hem ook wel aan. Nou, dat kon ik natuurlijk alleen maar van zeggen dat ontzettend spannend kan zijn en dat hij dat heel interessant kan zijn. Maar ik merkte ook dat ik tegen hem zei, ja, misschien ben ik een beetje bevooroordeeld, maar ik heb nu natuurlijk net anderhalf jaar lang ben ik bezig geweest met iemand voor wie dat heilig is, het zakelijk succes. En ja, ik vraag me toch ook wel af of er niet een andere weg is. Dat je misschien iets meer voor anderen doet. Ik weet niet of ik anderhalf jaar geleden datzelfde antwoord had gegeven.
Ja. Nou, ik heb zelf natuurlijk, ik heb heel lang, was ik redacteur economie. Dus ik heb heel veel ondernemers gesproken. En ik vond ondernemers echt altijd, over het algemeen heel erg leuk. Heel energiek en ambitieus en gedreven. En dat sprak me altijd heel erg aan. Maar ik merk wel dat ik ben wel een beetje opgegroeid met die generatie internetondernemers. En je ziet toch dat een heleboel van die ondernemers van het eerste uur inmiddels op een leeftijd zijn gekomen dat ze ook kijken naar de wereld om hen heen. En een heel aantal is nu ook bijvoorbeeld heel erg bezig met klimaat en ook op een technologische manier. Hè, en vaak ook nog wel om, het is allemaal niet non-profit, maar wel met andere doelen dan destijds. En die hebben gewoon een ontwikkeling doorgemaakt die misschien heel veel mensen doormaken. Dat je toch een meer oog hebt voor de maatschappij en de wereld waarin hun kinderen opgroeien. En dat is iets dat ik in dit verhaal dan toch echt wel mis.
Ja. Ja. Ja, daar zit al echt heel veel in waar ik op kan, waar we over kunnen gaan praten, denk ik. Ik zou eigenlijk willen beginnen met de vraag te stellen, vonden jullie een patroon rondom de huizen in Amsterdam?
Wij hebben wel ontdekt of waargenomen dat er sprake is van een patroon. Wat denk ik een van de, wat de grondslag ligt aan die hele huizenaffaire, is dat de zakenman Bernhard van Oranje, de prins Bernhard van Oranje, regelmatig in de weg zit. Dus hij is in de vastgoedmarkt gestapt, waarvan zijn mensen om hem heen al zeiden van, ja, moet je dat wel doen? Dat is een riskante markt. Hij heeft het toch gedaan. En heeft daar een bepaald bezit opgebouwd. En vervolgens is hij het gaan verhuren, waarbij hij de regels overtrad. Dus hij heeft daar toch bewust risico's genomen. Hij heeft zijn pad opgegaan als ondernemer. Waarvan hij had kunnen weten of kunnen inzien, waarvoor ook hij is gewaarschuwd, dat die risico's zouden kunnen, op de prins zouden kunnen invloed zouden kunnen hebben. En later is, en daarvoor ook, heeft hij als zakenman heeft hij dat vaker gedaan. Hij is bijvoorbeeld in Servië heeft hij heel veel vastgoedontwikkeling gedaan. Terwijl in Servië toch bekend staat als een uiterst corrupt land. Blijkt ook uit internationaal onderzoek. Is helemaal niet zo moeilijk om daarachter te komen. Twee keer googlen en je weet het. Desalniettemin is hij daar toch naartoe gegaan. En heeft daar risico's genomen als zakenman. Die toch wel een smet vormen op zijn afkomst of op zijn naam eigenlijk. Hè. Daar heeft hij zaken gedaan met mensen die niet bepaald helemaal vrij van smet zijn.
Ja.
En dat heeft hij ook, en hij heeft ook met een radiostation is hij betrokken geraakt bij een faillissement. En ook daar heeft hij als zakenman veel risico's genomen. Dus hij. Nou ja, als zakenman wil je nog wel eens tegen de grens opzoeken, waarvan je ze zeggen van, nou ja, als prins is dat niet handig.
Want je zou zeggen, dat doet iedere zakenman. En waarom kan je dat als prins dan niet doen?
Ja, nou, zoals het in bepaalde families wel gezegd wordt, je moet tijdens het zaken doen altijd goed opletten dat het niet op de voorpagina van de krant kan komen, je volgende project. En veel families, en dan heb ik het een beetje over de wat oudere families van Nederland die wel bezig zijn met hun maatschappelijke positie. Ja, die zijn zich daar heel erg van bewust dat tijdens het zaken doen bepaalde risico's op de loer liggen. Imagoschade, maar ook natuurlijk omdat er vragen gesteld kunnen worden over ethiek en moraal. En dat geldt natuurlijk helemaal als je uit de familie van Oranje komt. Al is het maar omdat het de bekendste naam van Nederland is, maar ook natuurlijk omdat aan die naam misschien wel de meeste discussie over verantwoordelijkheid en ethiek verbonden is. Bernard lijkt zich dat eigenlijk in dat patroon wat Michiel net al even schetst. Hè? Die lange lijst met zakelijke avonturen waar risico's op de loer liggen en waar soms ook ronduit discutabele keuzes worden gemaakt. Ja, daar lijkt hij zich eigenlijk nooit af te vragen van, zou dit op de voorpagina van de krant komen? En sterker nog, ja, op een gegeven moment komt het natuurlijk op de voorpagina van de krant. Ja, en dan is niet dat voor hem een koude douche van, jeetje, hier moet ik iets mee. Maar dan is hij eigenlijk verontwaardigd en een beetje verbolgen dat eigenlijk dat mensen toch daar zo over zeuren. Dus ja, dat is ook een patroon, dat hij zich dat niet beseft.
Ja, was dat een verrassing voor jullie? Of was dat eigenlijk iets waar jullie al mee op pad gingen toen je ging onderzoeken hoe zijn verdere zakelijke loopbaan eruit zag?
Dat verbaast ons niet dat we daar meer voorbeelden van zagen. Het heeft ons wel verbaasd hoeveel het er waren. En ook eigenlijk hoe zoveel projecten ook zo snel richtingen een kant op gaan. Wat je toch van een respectabele zakenman en zeker misschien van een prins niet zou verwachten. Al is het maar omdat je verwacht dat die wat risicomijdender misschien is dan de gemiddelde zakenman.
Ja, hoe verklaren jullie dat? Dat hij dan toch kennelijk iedere keer weer, ondanks alle waarschuwingen, die missers maakt.
Ja, nou omdat
en onthutsende missers soms.
Nou ja, om dat te kunnen verklaren moet je de persoon van Bernard een beetje leren kennen. Hè? Dus hij wil vooral erkenning als zakenman, als self-made man. Die succes boekt en die successen hebben wat hem betreft niets te maken met zijn afkomst. Dus hij wil eigenlijk opereren onafhankelijk van zijn naam en van de koninklijke familie. En bij het streven naar dat succes, daar komt hij wel eens tegen de grenzen aan. Of loopt hij tegen grenzen aan, maar ook morele grenzen. En op dat moment lijkt hij niet te beseffen of niet te willen beseffen dat hij daar als prins reputatieschade kan oplopen. Dus hij in zijn drang naar succes, in zijn jacht naar succes, hè, dat is ook de ondertitel van het boek. Heeft hij wat dat betreft weinig oog voor de reputatieschade die hij als prins kan oplopen. Hij ziet dat niet en wil dat ook niet zien. En hij wil die erkenning als zakenman. En hij vindt zelf dat zijn afkomst er niet toe doet. En hij gaat er dus kennelijk ook vanuit dat de rest van de wereld dat ook vindt.
Nou, die spagaat tussen aan de ene kant dat hij erkenning wil als zakenman en dat hij eigenlijk vindt dat zijn afkomst daar niets mee te maken heeft, aan de ene kant. En dat hij aan de andere kant toch ook heel veel voordelen van die naam heeft en daar ook heel bewust gebruik van maakt. Dat heeft ons tijdens het schrijven van het boek, hebben wij ook vaak genoeg in, op die twee sporen gezeten. Aan de ene kant vertelden mensen ons heel duidelijk dat hij daar echt van baalt. Hè? Als mensen het gevoel hebben van, daar heb je Bernard de Prins, de geprivilegeerde. En aan de andere kant hoorden we soms van diezelfde mensen, dat hij maar al te goed weet wat de kracht van zijn naam is. Het wonderlijke is ook dat hij daar in kleine kring met zijn getrouwen daar ook helemaal niet zo moeilijk over doet, hè? Dat hij echt wel beseft wat de kracht is van de achternaam van Oranje, maar dat hij daar naar buiten toe altijd een beetje over doet alsof het hem vooral last bezorgt. Dus ik denk dat het iets is wat in hem voortdurend ook om voorrang vecht. En ik denk dat dat ook is wat wel tekenend is voor zijn zakelijke carrière. En wij hebben daar tijdens het schrijven van het boek zijn we daar ook steeds tegen aangelopen. Het ene moment zie je een zakenman die het op eigen kracht wil doen. En op het volgende moment zie je een prins die tijdens het zaken doen wel heel veel voordeel van zijn achternaam heeft.
Ja. Dus het feit dat hij een prins is, speelt wel een rol. Want jij zei het ook van, er zijn andere families in Nederland, van oude zakenfamilies met een goede reputatie, die heel erg zich bewust zijn ook van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En hoe kan het dan dat de koninklijke familie zich daar in dit geval dan toch negatief van onderscheidt?
Bernard is natuurlijk groot geworden als zakenman in de jaren 90. In de tijd dat van dat internet opkwam, dat het allemaal ging om heel veel geld verdienen. De bomen reikten tot in de hemel. En op die golf is hij meegedeind. En heeft hij zijn eerste stappen gezet als zakenman. En heeft het ook heel erg goed gedaan. Maar die generatie staat er ook niet onbekend dat hij zich heel erg veel gelegen laat aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Ja. Ja, hadden jullie tijdens het schrijven eigenlijk verwacht dat hij daar toch zich meer bewust van zou zijn dan die was?
Ik zou bijna zeggen gehoopt misschien wel. Hè? Dat je toch denkt gaat het nou echt alleen maar om dat zakelijk succes? Kijk, hij heeft natuurlijk wel, hij heeft een fonds, hè? Een Lim van Co. Dat geld inzamelt om wetenschappelijk onderzoek te doen naar methoden tegen lymfeklierkanker, waar hij zelf ook aan heeft geleden. Het is niet dat hij helemaal niets doet, maar het is een beetje wat je van de elite en van de koninklijke familie verwacht.
Ja, ik had het tijdens het schrijven ook vaak. Aan het begin, als je over zo'n carrière schrijft van iemand, geeft het ook best energie als je over zakelijk succes schrijft. Dat werkt best aanstekelijk. Je ziet inderdaad ambitie en lef en durf. Maar op een gegeven moment komt er wel een beetje een hol gevoel. Als je gaandeweg dat traject merkt dat er niet echt iets, een soort hoger doel in zicht komt. Het zakelijk succes, wat voor heel veel mensen natuurlijk een middel is, lijkt bij Bernard ook wel een beetje het doel. En als je daar, zoals Michiel en ik, dan een jaar of anderhalf jaar mee bezig bent, dan op een gegeven moment voelt het ook wel eens een beetje schraal dat er niet echt iets in zicht komt. Dat je merkt van daar lijkt iemand naartoe te werken, wat buiten het zakelijke succes gaat.
Dus je zocht die hoop eigenlijk. Je had die hoop van we vinden toch iets van, hè, er is een drijfveer die wat nobeler is of wat minder op gewin gericht is. Maar kunnen jullie misschien een voorbeeld noemen van een moment waar je dacht, hier begint hij aan iets, hier laat hij zien wat hij kan als ondernemer, maar toch trapt hij weer in die valkuil of gaat dat weer mis?
Ik had het eigenlijk het meest, dat gevoel. Want we hebben ook onderzoek gedaan. Hij is op een gegeven moment in vastgoed gestapt. En we hebben toen onderzoek gedaan van waar kwam dat vastgoed dan vandaan? Hè? Hoe is hij er aangekomen? En toen kwamen we uit bij een Amsterdamse timmerman, Leo Borst. Die eind 19e eeuw, begin 20e eeuw een vastgoedportefeuille heeft opgebouwd. Als slimme man, hè, slimme zakenman die gebruik heeft gemaakt van de expansie van Amsterdam. Hij heeft huizen gekocht en met één huis het volgende huis gebouwd. Maar zijn doel was wel om dat te goede te laten komen van Amsterdamse gezinnen. He, dus hij had, natuurlijk wilde die man ook winst maken, maar hij had ook een doel van, ik wil dat mijn huizen beschikbaar komen voor Amsterdamse gezinnen die moeten huren, die het misschien niet helemaal, die het niet heel breed hebben, maar die dan wel in de stad kunnen blijven wonen. En nou ja, zijn erfgenamen hebben dat op een gegeven moment aan Bernhard gekocht. En wat hij er eigenlijk mee heeft gedaan, is dat zodra er een huurder uitging, is die woningen splitsen. En dus dat betekent opdelen in verschillende kamertjes om zoveel mogelijk huurders in te krijgen voor zoveel mogelijk geld. En toen dacht ik wel van, ja, wacht even, dat is dus eigenlijk helemaal niet meer in lijn met de geest van degene van wie die huizen of dat huizenbezit heeft opgebouwd. En toen dacht ik wel van, ja, dit is toch ook wel iets plats, zou ik bijna zeggen.
Ja.
Zo winstgericht.
Ja.
En ook we zijn toen, en daar is natuurlijk ook die ophef over ontstaan, we zijn er zelf geweest bij die huizen. Ja, we zagen 6-7 studenten in een huis wonen. Zonder enige rechten, met mensen die er helemaal niet ingeschreven mochten staan, omdat het ook tegen de regels inging. Als ze een mailtje stuurden over een lekkende kraan, kregen ze nul op orkest. Het was, ja, dat was niet, zeg maar, zoals Leo Bosse bedoeld had. Maar het zat echt alles ging om geld.
Ja, ja. Als je dan probeert te kijken hoe het kan gebeuren dat deze generatie, zeggen jullie eigenlijk, hè? Ja, dat morele kompas toch misschien wat minder scherp heeft afgesteld dan de generaties voor hen. Ja, hoe komt dat? En blijven die reputatiemanagers de komende jaren harder nodig dan ooit?
Nou, ik denk dat bepaalde ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de koninklijke familie. Hè. Was natuurlijk vroeger in de tijd van Beatrix en de generaties daarvoor, was het altijd, nou ja, echt hoge adel. En ze zochten een echtgenote en een echtgenote ook in andere prinsdommen of mensen die in ieder geval adellijke afkomst zijn. Nou, de vader van Bernhard van Oranje, Pieter van Vollover, was de eerste burger aan het hof. En hij heeft daar wel een belangrijke rol in gespeeld. Het was eigenlijk toen nog zeer tegen de zin van Beatrix. Die vond, nou, de koninklijke familie moet echt op afstand staan van het volk. Nou, hij is daar wel een heel belangrijk in geweest in een bepaalde omwenteling. Want de generatie na hem, dus Bernhard en Maurits, en zijn eigenlijk allemaal met mensen van het volk, zoals ze dan heet, getrouwd. Hebben hun eigen maatschappelijke carrière opgebouwd, waar Pieter van Voorhoven nog echt voor heeft moeten vechten. En zijn eigenlijk hun eigen gang gegaan. En vinden we vaak ook Calvinistisch net ook heel mooi, hè? Dat we prinsen hebben die hun eigen geld verdienen, hun eigen weg vinden in de maatschappij. Maar dat betekent ook dat ze zelf meer onderdeel worden van die maatschappij. En dat betekent ook dat ze tegen zaken aanlopen waar normale zakenmannen van mindere afkomst, of in ieder geval niet van koninklijke afkomst, ook tegen aanlopen. Met regels en met gedoe en waar je aan moet houden. En ik denk dat grensvlak steeds ingewikkelder is.
En is als je nu hoort over die afname van de populariteit, dat gaat ieder jaar heen en weer. Hè? Maar het is wel, denk ik, een ontwikkeling die de laatste jaren, er is veel kritiek op, juist op dat soms wat amorele gedrag. En er zijn de voorbeelden, halen de krant regelmatig. Hoe kan het bij iemand als Prins Bernhard, een mens van zijn generatie, terwijl zijn vader juist eigenlijk een voorbeeld was van misschien wel de eerste burger aan het hof, maar wel iemand die dat wel heel netjes gedaan heeft en die dat kompas volgens mij wel heel keurig volgde.
Ja, maar die werd ook natuurlijk echt wel heel nauw gevolgd. Hè? Ook door Beatrix, hè? Dus zijn vrouw, Prinses Margriet, was natuurlijk echt wel de meest loyale secondant van de koningin. Dus ze waren heel nauw erbij betrokken, moest zich ook waarmaken. Maar ik denk echt dat die generatie daarna wat volkser is geworden. Dat zie je ook aan Willem-Alexander. En dat vonden we toen, denk ik, ook heel fijn. Hè? Beatrix had ook wel eens wat kritiek, dat ze natuurlijk vrij afstandelijk was. Willem-Alexander was natuurlijk toch een beetje Prins Pils. Hè? De man die met de hockeymeiden naar het goud op het veld stond te hossen. Die de Elfstedentocht reed. Dat vonden we natuurlijk ook wel leuk. Hij wil ook volgens mij als koning wat meer benaderbaar zijn. Maar dat maakt hem dus ook kwetsbaarder. Want het betekent ook dat je, ja, dat die afstand tussen volk en hof verdwijnt. Of minder groot wordt. En dat die balans dus heel ingewikkeld is. En dat hij dan dus kennelijk ook zich minder daarvan bewust is. Van waar Beatrix zich daar wel van bewust is. Dat van haar voorbeeldfunctie. En ik denk dat dat in die generatie zit.
Ik denk ook, wat ook nog meespeelt, Haaien, is denk ik wat je zelf ook wel herkent. Dat veel van jouw vrienden nu zul je misschien ontmoet hebben tijdens je studententijd. Dat is voor Bernard van Oranje niet anders. Door wat Michiel vertelt over dat er meer vrijheid kwam aan het hof. Dat betekende ook dat de jonge prinsen en prinsessen meer ruimte kregen om te gaan studeren. En daarbij ook mensen om zich heen te verzamelen van hun eigen leeftijd. Die gewoon van grote invloed op hen zijn geweest. En Bernard is gaan studeren in Groningen. Werd lid bij Vindicat. Zo'n beetje midden jaren 80, eind jaren 80. Ontmoette daar allemaal ambitieuze jongens om zich heen. Die niet van koninklijke komaf waren. En die vooral het voornemen hadden om het goed te doen maatschappelijk gezien. En dat heeft Bernard volgens mij enorm aangestoken. En heeft het vuur in hem aangewakkerd om ook ondernemer te worden. En ik denk dat dat bij vorige generaties Oranjes anders geweest is. Omdat daar veel duidelijker was dat er eigenlijk maar één pad voor hen was. En dat was toch wel binnen de paleismuren. En als je dan ineens omringd wordt door jonge mannen die bij elkaar een soort ambitie naar boven halen. Dat heeft zeker op Bernard effect gehad. Helemaal omdat veel van die jongens met wie hij tijdens zijn studententijd bevriend is geraakt, dat zijn ook zijn meest trouwe zakenpartners geworden.
Ja, en wat ik dan interessant vind is dat nu recent, ik ben even kwijt welke prinses dat precies was, maar een van de dochters van Willem-Alexander en Maxima, ik dacht Alexia, dat die voornemens is om naar een vrij prestigieuze, elitaire universiteit te gaan en daar dan ook weer kritiek op krijgt. Hè? Dus dat elitaire vinden we ook niet goed. Ja. Maar op het moment dat die generatie van Bernard zich dus wel gewoon het studentenleven van Groningen induikt, daar vrienden op doet, wat Maarten zegt, en zich ook het gedrag overnemen. Ze is gewoon one of the guys, met alle voor- en nadelen. Ja, dat dan is het weer. Dat levert ook weer problemen op. Dus het is ook wel heel ingewikkeld. Het is ook niet snel goed.
Ja, ik denk ook wat meespeelt is dat de zichtbaarheid is groter geworden. Dus we zien beter hoe geprivilegeerd het leven van de Oranjes eigenlijk is. Want nu Willem-Alexander vertrok naar Griekenland, maar de generatie voor hem had natuurlijk een schitterend buitenhuis in Italië. Maar er speelt ook iets anders mee. En dat is denk ik dat de ongelijkheid en de zichtbaarheid van die ongelijkheid zoveel groter is geworden in deze tijd. Mensen zijn zich veel bewuster van de mensen die alles hebben en zij die minder hebben. En ik heb het gevoel dat de ergernis en de frustratie daarover bij sommige mensen wel eens dubbel zo hard geprojecteerd wordt op de Oranjes. Omdat je soms bij, laten we zeggen, sporters of muzieksterren nog wel een beetje het gevoel kan hebben. Ja, maar die hebben ook wel een heel bijzonder talent waar ze dat fijne leventje aan te danken hebben. Ja, bij de Oranjes is het ook wel heel verleidelijk om te denken van dat is hun maar gewoon. Dat is hun allemaal maar overkomen door waar hun wieg stond. En daar kunnen de Oranjes zelf natuurlijk ook niks aan doen. Maar het is wel volgens mij wel eens een beetje vuur voor frustratie bij mensen, ja.
Ja, ze kunnen er niks aan doen, maar ze worden nu wel geconfronteerd toch al een aantal jaar met dit soort berichten van dat ze minder populair worden. Dat de kritiek ook door sociale media waarschijnlijk, waardoor de drempel om kritiek te uiten lager is. Ja, veel kritiek krijgen. Als dat nou een trend is, als nou volgend jaar de populariteit niet op 58, maar op 48% zit en het jaar daarna op 38. Hoe zouden ze daarmee om moeten gaan? Wat hebben jullie van het verhaal van Prins Bernard geleerd, of niet, over hoe je daar goed en verstandig mee om kan gaan? Ook met de toekomst van het Koninklijk Huis en de monarchie in gedachten.
Nou, wat ik wel vind is dat privilege, dat overkomt je, althans sommigen. En dat is dan ook onontkoombaar. Dat kun je mensen niet kwalijk nemen. Maar het is natuurlijk wel zo dat mensen vervolgens heel goed kunnen nadenken over hoe bewust ze zich daarvan zijn. En dan de volgende stap is, wat doe je daar vervolgens mee? Nou, en daar ontbreekt het wel eens aan, aan dat bewustzijn van hoeveel geluk ze eigenlijk hebben en hoe anders hun leven misschien wel is dan dat van anderen. En ook wat ze daarmee doen. En dan heb ik nadruk over Bernard, want Willem-Alexander en Maxima die stellen hun leven natuurlijk, hoe je het ook weet of keert, volledig in dienst van Nederland. Maar zeker Bernard heeft natuurlijk ook een uitzonderlijke positie. En daar zie je dat hij toch vooral bezig is met zijn eigen ambities. En niet zozeer met die van misschien de bredere maatschappij.
En als jullie schrijven in de inleiding van, dat heb je net voorgelezen, hè, dan wordt hem de vraag gesteld van, moet je niet gewoon afzien van je koninklijke titel, van je prins zijn? Zou die vraag opnieuw aan zichzelf moeten stellen? Hoe zien jullie dat?
Hij was er vrij resoluut over. Hè? Ook omdat hij zo natuurlijk is opgevoed door Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet. Hè? Die echt heel loyale leden zijn van het Koninklijk Huis. Of hij afstand moet doen, dat weet ik niet. Die vraag zou ik, als ik hem was, zou die vraag regelmatig aan mezelf stellen. Maar meer als een soort zelfreflectie. Maar wat het vooral, denk ik, bij hem wat steekt is zijn verdurende de krampachtige manier waarop hij omgaat met zijn afkomst. Ik bedoel, hij profiteert ervan. Dat is vrij duidelijk. Het lijkt me helemaal niet erg. Ik bedoel, een zakenman is volgens mij geen goede zakenman als hij niet alles inzet wat hij heeft, waarover hij beschikt. Dus dat is prima. Maar wees daar niet verbaasd als daar ophef over ontstaat als je regels overtreedt. Dat hoort daar ook bij. Dat is die andere kant van de medaille. Ik denk dat dat zijn grootste probleem is. Want hij straalt natuurlijk ook uit. En zijn vriendenkring, die is er ook voortdurend mee bezig. Hij wordt altijd maar gepakt omdat hij een prins is. Kijk, die verontwaardiging is onterecht. En ook nog eens, zal bij heel veel mensen ook wel verbazen van, ja, wacht even, je hebt zoveel voordelen van die afkomst. En ik begrijp ook wel dat het niet prettig is als je voortdurend maar met je eigen naam wordt geconfronteerd. En als elke keer als je succes hebt, dat er wordt gezegd van, ja, vind je het gek, want je bent de prins. Natuurlijk, dat snap ik. Maar daar kan je volgens mij op een andere manier mee omgaan dan verontwaardiging en een soort altijd maar boosheid over die vraag. Ik denk dat het daarmee begint. Nou ja, ik zou zeggen, ja, god, dat klinkt een beetje zo, maar omarm je afkomst, zou ik bijna zeggen. Want, ja, maar bedoel, je doe er wat mee. Maar dat zie je gewoon in een korte broek in de zomer door het Vondelpark lopen of met hun kinderen in de bakfiets door de stad fietsen. Dat heeft natuurlijk iets charmants. Maar ik zou zeggen, ja, doe daar ook iets mee. Laat zien dat je deel bent van de maatschappij, maar bewust ook wel bent van wat Maarten ook zegt, dat die ongelijkheid in de samenleving, dat je daar ook een symbool van bent. Vervul ook een maatschappelijke rol. Joop van den Ende en al die andere succesvolle ondernemers die toch echt heel veel maatschappelijks doen, naast succes hebben.
Nee, ik vind de vergelijking die jij met Van den Ende dan maakt, als je naar ook internationaal ondernemers kijkt, een aantal van de rijkste mensen ter wereld en zo. Ja, wat die, ik bedoel, ze hoeven het niet te doen, maar ook zij stoppen veel tijd, geld en energie in doelen die kiezen ze dan zelf. Die zijn natuurlijk niet democratisch gekozen, maar ze hoeven het niet te doen, maar doen het, omdat ze zich daarmee geëngageerd hebben.
En dat zijn dan
hebben.
De ondernemers die heel erg in het zicht lopen, hè, die waarvan we het ook zien. Maar ook in die, de divisie van de zakenprins. Hè? Dus die het goed voor elkaar hebben, niet visant rijk zijn, maar wel gewoon het behoorlijk verdiend hebben. Ook in die generatie zie je natuurlijk wel dat heel veel ondernemers zich veel breder hebben ontwikkeld in de loop der jaren.
Ja. En zijn dat soort dingen belangrijk? Is het belangrijk dat die beeldvorming gecreëerd wordt om voor de toekomst van onze monarchie?
Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat populariteit van het Koninklijk Huis is natuurlijk een momentopname. Maar ik denk dat je vooral moet kijken naar het aan de lange termijn. Hè? Dus dat kan over 2 jaar kan het weer heel anders liggen. Maar er is natuurlijk wel die discussie over de monarchie is natuurlijk een terugkerend fenomeen. En ik denk dat als je naar de lange termijn kijkt, dat die nieuwe generatie daar een hele belangrijke rol in gaat spelen.
Ja, en wat meespeelt is dat de monarchie in Nederland is eigenlijk vrijwel volledig symbolisch. Dus dan is beeldvorming eigenlijk alles. En ik denk dat het te ver gaat om te stellen dat de discussie die over Bernhard's zakelijke activiteiten is gevoerd, dat die nu debet is aan de dalende populariteit van de koning. Maar ik denk wel dat er eenzelfde soort onbegrip aan ten grondslag ligt, zowel bij Bernhard als bij Willem-Alexander, over hoeveel invloed het heeft als het Nederlandse volk die symboliek ziet waar zij voor staan. En dan helpt het niet als een koning inderdaad een boot koopt van 2 miljoen en midden in de pandemie naar Griekenland vertrekt. En dan helpt het dus ook niet als een prins heel veel geld verdient aan een eerste levensbehoefte van de burgers van Nederland. En daar kun je natuurlijk van zeggen dat dat een beetje, nou, misschien een beetje zeurderig is om daar met een opgeheven vingertje vragen bij te stellen. Maar ja, als de prins en de koning pragmatisch zouden zijn, dan zouden ze dat gewoon zien als een feit. Dat is nou eenmaal wat verbonden is aan hun positie. En ik vind dat ze daar wel eens wat blind voor zijn. En daar is zo'n enquête die nu gehouden wordt. Ja, dat lijkt mij toch wel een alarmbel die afgaat. Dat ze misschien iets beter moeten begrijpen dat beeldvorming voor dit koningshuis wel alles is.
Ja, ja. Dank voor hiervoor. En,
Nou, graag gedaan.
Graag gedaan.
Zakenprins. De jacht naar succes van Bernhard van Oranje is verkrijgbaar in alle boekhandels. U kent ons adagium inmiddels. Koop sociaal, koop lokaal. Ook wanneer u online winkelt. Luister ook de andere afleveringen van onze podcast. Met onder andere Tommy Wieringa, Shaila Sietalsing en Marcia Luiten. Meer weten? Kijk op debezigebij.nl of in de show notes. We zijn overigens erg benieuwd wat u van de podcast vindt. Laat het ons weten door te reten en maak kans op een gesigneerd exemplaar van een van de besproken boeken. De gast in de volgende aflevering is Jurriën Hamer. Hij schuift aan naar aanleiding van zijn nieuwe boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Een nieuwe filosofie van de vrije wil.